Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Hoe een goede wet tot de dood kan leiden. Bijna elke overdenking begin ik met een samenvatting. Gewoon omdat het best wel ingewikkeld is wat er wordt besproken. Omdat Romein een lange brief is. En omdat het makkelijk is het overzicht kwijt te raken. Ik zal de samenvatting dit keer kort houden. Maar het is wel goed om de context te weten van wat we vandaag gaan lezen. We zitten dus in het midden van de brief. Het eind en het begin hebben we al gelezen. We weten hoe de sterken en de zwakken in het geloof stonden en dat Paulus het woord toch het meest richt tot de zwakken. Wat Paulus al heeft uitgelegd in Romeinen 1 tot 6, is dat het evangelie Gods reddende kracht is voor allen die geloven, voor zowel de Jood als de niet-Jood. Daarbij is het niet nodig dat de Torah, dat is Gods wet die hij via Mozes in Israël gaf, wordt opgelegd aan gelovigen. Jezus heeft de wet immers vervuld. Hij is voor onze zonden gestorven en is weer opgestaan uit de dood. Als wij geloven, volgen wij met graf in, bestaan we ook weer op uit de dood. Dit is wat de doop symboliseert. Abraham was een voorbeeld van iemand die verlost is van de zonde door zijn geloof. Zoals één man, Adam dus, de zonde in de wereld bracht, zo was het offer van één man, Jezus, genoeg om voor alle zonden te betalen. Je moet dan wel in Jezus geloven. Dit is wat aan Romeinen 7 en 8 vooraf gaat. In Romeinen 9 tot 11 laat Paulus zien dat Israël zeker een bevoorrechte positie heeft gehad, doordat zij de wet kregen, maar dat ze zelf ontrouw zijn geweest. Gelukkig geldt dat niet voor alle Joden. Er is een restant dat is gered en in de toekomst zal er eens een massale bekering komen. Tegelijkertijd wordt het evangelie door mensen uit alle volken aangenomen. Zij worden zo toegevoegd aan Gods volk. In de slothoofdstukken laat Paulus zien waar dit geloof in Jezus toe moet leiden. Een verandering van denken en van hartsgesteldheid. De christenen in Rome moeten hun broeders en zusters in Christus aanvaarden en samen optrekken om het evangelie te brengen naar hun naasten. Romeinen 7 en 8 zijn dus het scharnier tussen het eerste en het laatste deel van Romeinen. Waar Romeinen 8 misschien wel het mooiste hoofdstuk van de Bijbel is, daar is Romeinen 7 voor mij persoonlijk misschien wel het zwartste. Ik kan me namelijk zo identificeren met de mens die zegt, ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar laten we de tekst in context lezen. In onze Bijbel is Romeinen opgedeeld in 16 hoofdstukken. Dat is lekker makkelijk om dingen op te zoeken, maar de oorspronkelijke brief had geen nummering. Toen Phoebe deze brief voorlas, ging ze zonder pauze door van Romeinen 6 naar Romeinen 7. Dus als Paulus het hoofdstuk begint met een uitleg over wat het betekent om dood voor de wet te zijn, denk dan terug aan wat we de vorige keer lazen. Paulus vergeleek de doop met het sterven en opstaan van Jezus. Als je gestorven bent, geldt de wet niet meer. Laten we gaan lezen. Romeinen 7. En ik heb weer de eigentijdse Bijbelvertaling voor me. En Paulus je zegt, of weten jullie niet, mijn broeders, ik spreek toch tot hen die de wet kennen, dat de wet gezag heeft over de mens, zolang hij leeft? Een vrouw is door de wet aan een man verbonden, zolang hij leeft. Maar als een man gestorven is, is zij vrijgesteld van de wet ten opzichte van een man. Maar als zij, terwijl een man nog leeft, een andere man zou gaan aanhangen, dan wordt zij voor hem een overspeelster. Als een man echter sterft, dan is zij vrijgesteld van de wet, en is zij geen overspeelster als zij de vrouw van een andere man wordt. Nu dan, mijn broeders. Jullie zijn ook voor de wet gestorven door het lichaam van Christus, opdat jullie aan een ander zouden toebehoren, namelijk aan hem die uit het verblijf van de doden is opgestaan, opdat jullie voor God vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonde, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven voor dat wat ons vasthield, zodat wij van nu af God dienen in de nieuwheid van de geest en niet in de oude gedaante van de schrift. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet hebben leren kennen zonder de wet. Want als de wet niet gezegd had, je zult niet begeren, zou ik de begeerte niet gekend hebben. Door dit gebod zag de zonde zijn kans en deed die in mij allerlei begeerte opkomen. Want zonder de wet is de zonde dood. Vroeger leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam, kwam de zonde tot leven en stierf ik. Het werd mij duidelijk dat het gebod om te leven tot de dood leidde. Want de zonde, die zijn kans zag door het gebod, heeft mij misleid en daardoor mij gedood. De wet is dus heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Is het goede dan mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft in mij door het goede de dood bewerkt, opdat zij zou blijken zonde te zijn, opdat de zonde des te meer strafbaar zou worden door het gebod. Want wij weten dat de wet van de geest is, maar ik ben vleeselijk en verkocht aan de zonde, want ik weet niet wat ik doe. En wat ik wil, doe ik niet. Maar wat ik haat, dat doe ik. Als ik doe wat ik niet wil, getuig ik van de wet dat die goed is. Maar nu ben ik het niet meer die dit doet, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, niets goeds woont. Want het is weliswaar makkelijk voor mij om het goede te willen, maar het doen lukt mij niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik doe wat ik niet wil, dan ben ik het niet die het doet, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus een wet die overeenstemt met mijn geweten, die het goede wil doen, terwijl het kwade dicht bij mij is. Want ik verheug mij naar de innerlijke mens in de wet van God, maar ik zie een andere wet in mijn leden. De strijd tegen de wet van mijn geweten en die mij gevangen neemt door de wet van de zonde die in mijn leven aanwezig is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik dank God die mij door onze Heer Jezus Christus verlost. Nu dan, in mijn geweten ben ik dus wel een dienaar van de wet van God, maar in mijn vlees ben ik toch nog steeds een dienaar van de wet van de zonde. Tot zover Romeinen 7. Paulus begint het stuk dus met de vergelijking tussen het huwelijk van man en vrouw met het verbond tussen God en mens. In het Oude Testament sluit God verschillende keren een verbond met mensen. Bijvoorbeeld nadat God Israël had bevrijd uit Egypte. Toen beloofde Israël en God elkaar trouw. God zou Israël zegenen en beschermen en Israël zou zich aan Gods wet houden. Een verbond is een contract. Een huwelijkssluiting is ook een vorm van een contract waarbij je elkaar trouw belooft. Dat contract geldt zolang je leeft. Een weduwe of een weduwnaar is vrij om met een ander te trouwen. Dat geldt voor mensen onder de wet ook, zegt Paulus. Alle Israëlieten tot aan de dood van Jezus moesten zich aan dit contract houden zolang ze leefden. Na hun dood hoefde dat niet meer. Dat kon natuurlijk ook niet, want ze waren gestorven. Maar, zegt Paulus, als je in Jezus gelooft, ben je met hem begraven en opgestaan. Met andere woorden, je bent vrij van de wet. Die geldt niet meer voor jou. En daarna volgt zo'n ingewikkeld stuk over de wet, de gevolgen van de wet en het feit dat de wet goed is, maar toch tot de dood kan leiden. Ik kan me voorstellen dat je van dit alles in de war raakt. Laten we proberen de knoop te ontwarren. We beginnen met de stelling dat de wet goed is. Kijk, er was al zonde in de wereld voordat Mozes de wet kreeg. Daarom stierven de mensen ook. Maar je kon je wel afvragen wat zonde dan precies was. De mensen hadden natuurlijk wel een idee, maar het stond nergens zwart op wit. Wat de wet dus deed, was aantonen hoe je kon voorkomen dat je zou zondigen en hoe je heilig voor God kon zijn. Het probleem is alleen dat de lat te hoog ligt. Stel, je rijdt in een auto en de weg brengt je naar je bestemming. De weg gaat rechtsaf, maar je stuur is geblokkeerd, waardoor jij rechtdoor gaat en de bocht uitvliegt. Is de weg dan slecht? Nee, want die weg die leidde naar de juiste bestemming. Maar je auto kon het niet aan. Door op de weg te rijden heb je dit ongeluk gehad. De goede weg leidde dus tot jouw ongeluk. Dit is geen volmaakte vergelijking, maar het helpt hopelijk een beetje om je voor te stellen welk punt Paulus hier maakt. Paulus ziet dus dat de wet goed is, maar desondanks voor problemen zorgt. Waarom? Omdat je eerst geen goed besef had van de zonde, maar nu heb je haarscherp voor ogen wat je fout doet. En de zonde maakt zelfs misbruik van de wet. Dat kan hij alleen als we de wet proberen te gebruiken als schild tegen de zonde. Neem begeerte. Als je iets begeert, dan wil je iets wat niet van jou is of wat niet mag. Begeerte komt uit jezelf voort. Paulus noemt dit het vlees. Je kan ook zeggen, dat is je natuur. Of, dat is je karakter. In mijn beeldspraak van rijden op de goede weg, je weet dat je rechtsaf moet, maar je begeerte blokkeert het stuur, waardoor je in de berm terechtkomt. De wet is dus goed. Met je verstand weet je dat je op de goede weg moet blijven. En tegelijkertijd is er in je innerlijk een strijd gaande die je me al te vaak verliest. De weg kan er niets aan doen dat je stuur blokkeert. Paulus trekt vervolgens twee dingen uit elkaar. Wie je bent en wat je doet. Je bent volgeling van God. Je weet wat je moet doen, maar zo vaak doe je het niet. De wet kan je niet helpen om dit probleem op te lossen. Het is dus net alsof er een andere weg actief is waaraan je je moet houden. Een soort innerlijke weg die ervoor zorgt dat je niet op de juiste weg blijft, zeg maar. Daardoor is er sprake van een vicieuze cirkel die je onmogelijk kunt doorbreken. En Paulus wordt bijna wanhopig als hij zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit de dood? Gelukkig geeft hij daarna direct het antwoord. Jezus is de verlosser. Hij zorgt ervoor dat we op een andere weg komen. Eén waar je niet vanaf kunt raken. Dat wil niet zeggen dat er geen hobbels zijn, maar je kunt niet meer verongelukken. Zo probeer ik voor mezelf uit te leggen wat er hier gebeurt. Maar wij lezen deze brief vooral ook vanuit het perspectief van de Romeinse gelovigen. En dan is de vraag, wie is hier aan het woord? Spreekt Paulus namens zichzelf? Is hij degene die zegt, ik doe niet wat ik wil, maar ik doe wat ik haat? In het licht van de hele brief is dat onwaarschijnlijk. Die ik-figuur, dat is de aanklager waar we het eerder over hebben gehad. Hij spreekt namens de zwakken die zo strak vast willen houden aan Gods wet en dat ook willen opleggen aan andere christenen. Paulus toont aan dat de wet weliswaar goed is, maar dat die geen reddende kracht is voor allen die geloven. Dat is het evangelie wel. En daarom gaat hoofdstuk 8 over leven door de wet en leven door de geest. Dat laatste is namelijk wat we moeten leren. De wet kan ons vertellen wat goed en fout is, maar kan ons niet helpen het goede te doen. Het is de geest die in ons leeft, die ervoor zorgt dat de ervaring van Romeinen 7 niet onze ervaring hoeft te zijn. Leven vanuit de geest is wat we moeten leren. Daarover in de volgende overdenking meer. Tot zover de overdenking van vandaag. Deel je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.